Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen wij het te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 18, vers 1 tot en met 8. Lucas 18, vers 1 tot en met 8. De te zingen psalmen, psalm 77, vers 1. Psalm 39, vers 5 en 8. Psalm 81, vers 12. Psalm 67, vers 1. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 18, vers 1 tot en met 8. De te zingen psalmen, psalm 77, vers 1. Psalm 39, vers 5 en 8. Psalm 81, vers 12. Psalm 67, vers 1. Aan de orde van behandeling van de Heidelberger Catechismus, zondag 45. Zondag 45 van de Heidelberger Catechismus. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort met het zingen van psalm 77 en daarvan het eerste vers, psalm 77 vers 1. Mijn geroep uit angst en vrezen klimt tot God het opperwezen, God die in mijn ongeval doren tot mijn eigen zal. Ik zocht hem in mijn bange dagen, bracht de nachten door met klagen. Ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. Psalm 77, vers 1. Gemeente Lucas 18, de schriftlezing in het middaguur in het Nieuwe Testament uit het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 18e hoofdstuk en daarvan de eerste 8 versen. Lucas 18, 1 tot en met 8, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet en niet vertragen, zeggende: er was een zeker rechter in een stad, die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in diezelfde stad, en zij kwam tot hem zeggende: doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde over lange tijd niet. Maar daarna zeide hij bij zichzelf: hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide: hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u dat hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde.
Verootmoedigen we ons voor het heilig aangezicht des Heer in een gemeenschappelijk gebed. De vraag ligt er, Heere, door u zelf gesteld. De vraag, de allesbeslissende vraag, het antwoord daarop. Zal dat ware geloof gevonden worden? Aan het einde der tijden. Veel geloof, altijd geweest. Maar dat ware geloof waarvan uw Zoon gesproken heeft, zal het nog gevonden worden? Een vraag die ligt daar voor ons. En Heere, wij zullen toch in die vraag moeten opmerken, niet alleen een vraag in het algemeen, aan het einde der tijden zal daar nog geloof zijn, zal er nog volk zijn dat u aanroept in waarheid, in geest en waarheid, maar daarin ook verstaan een vraag tot ons persoonlijk, maar of wij dat geloof zelf ook hebben. Bezitten en beoefenen. Want we kunnen ook vanmiddag spreken over hoe het zal zijn. En we kunnen onze bange vrees uitspreken dat die tijd al niet zo heel ver weg meer is. Maar uiteindelijk, als wij vandaag voor u moeten verschijnen, dan zullen we daarmee voor u niet staande kunnen blijven, dat het allemaal minder werd. En we zullen met alle beschouwingen van welke soort en aard ook niet staande kunnen blijven. Uiteindelijk zal er maar één vraag gesteld worden. Niet meer deze vraag of er geloof zal zijn, maar of gij geloofd hebt. Wat is daarop uw antwoord? Of wij in waarheid verenigd zijn met de Zoon van uw eeuwige liefde. Heere, dat is de vraag die altijd weer tot ons komt en opklinkt in iedere prediking, zo vaak wij uw woord openen. Want het is zo heel persoonlijk. En een van onze vele vluchtpogingen is ook in het algemene te vluchten. Maar als u een mens bekeert, dan valt alles en ieder weg. En dan blijft er een naakte, uitgeschudde en goddeloze zondaar over, die voor God moet verschijnen. En dat we zo'n plekje maar steeds weer mogen innemen in de kerk. Zomaar mogen luisteren, zo alleen voor onszelf. Met uitzondering van de kerkraad, die ook altijd verantwoordelijk is voor wat er verkondigd wordt. Dus, heren, maar als het voor henzelf niet is, dan is het ook voor de gemeente niet goed. En zomaar te luisteren, ten diepste toch altijd heel persoonlijk. Ook al is er ambtelijke verantwoordelijkheid. Luisteren of de geest spreekt tot de gemeente. Maar ook met een gebed. Of de gemeente ook zal horen wat de geest tot die gemeente te zeggen heeft. Heren, het gaat zo persoonlijk uit. Het gaat ons persoonlijk aan. En zeker ook als wij vanmiddag mogen spreken over het gebed. Want we hebben het samen mogen lezen. Er is eerst die opwekking om altijd te bidden, niet te vertragen. En juist dan volgt die vraag, zal er nog geloof zijn? Zal dat dan niet alles te maken hebben? Heren, wilt u ons dat ook leren dan vanmiddag met die andere vraag? Geloof en gebed. Ja, dat hangt samen en dat gaat samen. En als het ene niet is, dan zal het andere ook niet kunnen zijn. Dan nooit één die gelooft zonder gebed. En nooit een waar gebed zonder geloof. Heren, al mogen er wel eens schreeuwen in de nacht zijn, die een mens zelf niet voor gebed kan houden. Ze kunnen door u gebruikt worden om te brengen in dat stuk van het waarachtig geloof, om dan in de vereniging met Christus te bidden. Heren, dat is een ander gebed. En daarvan geldt ook wat wij vanmiddag zouden willen overdenken, zoals in de catechismus opgetekend. Daarvan geldt dat het een grond heeft, een grondslag heeft in het volbrachte werk van Christus. En zult gij dan niet met Christus alle dingen schenken, al wat u ontbreekt? Heer, zo worden wij ook vanmiddag al in de schriftlezing erbij bepaald. Dat is een rijk onderwijs, een ernstig onderwijs ook. Gebed en geloof, zo samenhangend, zo één geheel. En in gedachten voegen wij ook het gebod erbij. Had er nog nooit een kind van u geweest dat niet wenste te wandelen in de weg van uw geboden? Was alles te kort. En dat was altijd weer de smart en dat blijft de smart, maar toch. Dan zien we ook vanmiddag, dat is het wezenlijke van de zaak, hoe alles samenhangt. En gij doet een volkomen werk. En met stukwerk komt de mens niet uit en komt het niet goed. En kunnen wij voor u niet bestaan. Leer het ons. Zoals ge al uw volk leert en bekeert ook in dit middaguur, als de catechismus nog mag spreken. Maar dan alleen maar in en voor zover het een Bijbels getuigenis weergeeft. Want uw woord zal altijd het enige woord zijn wat sprake mag worden gebracht en wat beluisterd zou moeten worden. Buiten dat woord is geen dageraad. Mag ons spreken dan ook zijn op grond van dat getuigenis, en zou dan ook een zegen daarop willen geven. Ook als we vanmiddag zijn die zeggen, ach, derde stuk, daar kom ik niet aan toe. Tweede stuk sta ik nog voor. En zelfs van het eerste stuk moet ik me afvragen of ik er iets van ken. Er gaat alles mij voorbij. Dat is alleen maar voor de kerk. Dat gebed is alleen voor de kerk. Heren, zo kunnen we in de kerk zitten. En het is waar. Wij mogen spreken over wat de kerk alleen in waarheid mag beoefenen. Dat gebed. Maar zou daar geen prediking uitgaan tot een ieder van ons? Daarvan niet tot ieder van ons een prediking uitgaan. Om dat wat we nu missen van u te begeren. Om ook dat stuk te mogen leren kennen. wat zo alle noodzakelijks is. Heren, dan mag ook in het derde stuk toch worden gehoord een roepstem. Juist als we het nog niet kennen, om nog ons leven ernstig te onderzoeken. En ons leven voor u neer te leggen. Of u er nog over zou willen opstaan. En wat er niet is nog wil schenken. Heren, breng ons dan in de verbrokenheid des harten. Om dat te begeren wat een mens niet kan missen. Wil u zijn ogen niet opslaan in uw ontzaglijke rampzaligheid. Hoe werden we daar vanmorgen bij bepaald? Hoe worden we er altijd bij bepaald? Dat is onze bestemming. Dat we niet met een heimelijke hoop in de kerk zitten. Dat toch misschien nog wel mee zou vallen. De meevallers zijn voor de kerk. De tegenvallers voor allen die met u niet verzoend zijn. En zo'n eenvoudige les wil u ons allen nog leren. Open dan uw woord, uw hart, uw getuigenis. Open ons hart, ons verstand, verlicht het. En verwijt ons hart. Maak alles wel, zoals u dat alleen kunt. U bent dat niet verplicht, Heer. Nochtans, gij wilt erom gevraagd, gesmeekt, gebeden. En met een vaste grond, dat ge ook zult verhoren. Allen die in geest en waarheid tot u naderen. En geef ons dan, nou dat is toch het ware gebed en diepste, nog een gebed uit het hart van die biddende hoge priester die altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. En van die geest die zucht met onuitsprekelijke zuchtingen in uw kerk. Zuchten doet de geest. Zuchten deed ook uw zoon hier op aarde. En Jezus zuchtte. En uw kerk zucht ook. En de schepping zucht ook. En als dat gehoord wordt, Heere, dan, ja, dan mag er weer geloof zijn. Dat ge nou die zuchters, niet om de zucht, zult verhoren. Omdat ge daar zelf in zucht. En ge kunt nooit uw eigen werk ongekroond laten. En daar ligt de troost voor de kerk. Uw eigen werk. Dat houdt geen stand ook in het midden der jaren. Zolang de kerk zal zijn op aarde. Zult gij in die gebeden meekomen, u heeft zichzelf gewerkt. En wat uw werk is, zult gij ook verhoren. Heere, wil zo nog ons allen, kan het zijn, begrijpen in dat ware gebed. En dat ons leren, de discipelen hebben het eenmaal gevraagd, leer ons bidden. En leer het ons ook. Samen met dat waarachtig geloof, wandelend in de weg van uw geboden. Eenmaal aan het einde van de tijden gekomen, geen onbekend God te zullen ontmoeten. Eenmaal aan het eind van onze levensreis, geen onbekend werk te moeten doen. Alleen een bekend werk zal gedaan worden. En dat is of u op de adem van uw geest geleefd, of buiten uw gemeenschap geleefd, dat is ook buiten uw gemeenschap, sterven. En zo zal ten diepste geen enkel mens ooit een vreemd werk doen. De lasteraar hier zal eeuwig lasteren. En de zuchter zal daar eeuwig opgelucht. Uw grote naam mogen eren bedoelen en groot maken. Heren, geen vreemd werk. Zo ligt dat. En daarom dat we het hier maar mogen leren. Wat geleerd moet worden. Gebied daar nog uw zegen over. Hier aan deze plaats waar ook deze middag nog de gemeenten samenkomen. Sterk al uw getrouwe dienstknechten, geef ze alles wat nodig is om te staan, te spreken en ook met bewogenheid, met lust en liefde dat werk te mogen doen. Heren, want als dat recht ligt, dan hebben ze er niet om gevraagd, maar u heeft ze aangesteld. En dan mogen ze u met eerbied ook aanhouden. Heren, dat mogen ze ook doen. Juist op dat ogenblik als het alles zo buiten zicht is en het alles zo eronder ligt, dan mag er nog wel eens een roepstem zijn, Heren, als u dan ooit hebt geroepen, kom er dan ook vanmiddag nog in mee. Want het is toch uw werk, het gaat toch uw naam, het gaat toch uw waarheid aan. Ik wil zo nog werken, gedenken, door en uit helpen, niet om ons, maar om hem die gij altijd hoort, om Jezus willen. Amen. Aan de orde van behandeling, gemeente, is de 45e zondagsafdeling van de Heidelbergse Catechismus. Handelend van het gebed. U weet, er worden 3 stukken in de Heidelbergse Catechismus behandeld. Het geloof, het gebod en het gebed. Met deze aantekening dat het gebod er 2 maal voorkomt. Het gebod wordt in de samenvatting al behandeld in het stuk der ellende, waaruit kent ge uw ellende uit de wet Gods. In de samenvatting, God lief te hebben boven alles en de naaste als zichzelf. Maar voluit komt de wet aan de orde in het stuk van de dankbaarheid. We hebben dat de laatste maal mogen afsluiten. Het tweede stuk van de dankbaarheid, en voor de catechismus ook het voornaamste stuk der dankbaarheid, is het gebed. Zo mocht dan bij de overdenking van onze ellende de wet als uitgangspunt worden genomen. Daaruit kennen wij onze ellende, dat we buiten God en buiten zijn gemeenschap in de zonde leven. In de verlossing hebben we met de geloofsbelijdenis de artikelen 1 voor 1 mogen spellen. Het geloof in de 3-enige God. En in het derde stuk van de dankbaarheid, de heiliging van het leven, eerst de geboden en nu het gebed. En daarvan spreekt zondag 45. Zondag 45, vraag en antwoord 116. Waarom is het gebed den christenen van node? Antwoord daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert. Dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil, die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Vraag en antwoord 107. De vraag wat behoort tot zulke gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Het antwoord is dat wij alleen de enig ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, omdat wij ons voor zijn aangezicht zijn voor het aangezicht zijn de majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat u ons gebed niet tegenstander wij zulks onwaardig zijn, om des Heeren Christus wil zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Vraag en antwoord 108. De vraag, wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Het antwoord, alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft. Vraag en antwoord 109. Hoe luidt dat gebed en het antwoord? Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Tot zover de lezing van zondag 45. Deze zondag handelt dus van het gebed. Zal in de eerste plaats wel bij de eis. Ten tweede bij de voorwaarden. En ten derde bij de inhoud van dat gebed. Een vierde wordt ons ook nog hier voorgehouden. Dat is namelijk de vorm. Maar, dat begrijpt u, dat willen we toch laten rusten immers. Dan gaat het over het Onze Vader. in deze vorm. En dat wordt in de overige zondagen behandeld. Welke reden wij ons ook vanmiddag van deze plicht ontslagen achten om dat vanmiddag hier in uw midden te doen. We noemen het wel, zondag 45 spreekt dus van het gebed van de eis, van de voorwaarden, van de inhoud en van de vorm. Vorm is niet maar een lege zaak, begrijpt u dat goed? Dan is het meer het voorbeeld wat ons gegeven wordt en dan maar niet een voorbeeld om dat zo naar believen te volgen, maar het, als ik zo mag zeggen, het model van het ware gebed zoals ook gebeden behoort te worden, zoals Christus zijn kerk dat geleerd heeft met deze of andere woorden, maar wel zakelijk wat er staat in het Onze Vader. Vanmiddag dus de eerste drie met name, als wij mogen overdenken zondag 45, de eis, namelijk het wordt gevorderd, staat daar. Dat gebed wordt gevorderd en vorderen, dat is eisen, bevelen, bid. Dus het is een eis om te bidden, een bevel, zou je ook kunnen zeggen. Ten tweede, de voorwaarden. Zo'n gebed heeft te voldoen aan een aantal voorwaarden. Er worden er drie genoemd en ik vat ze zomaar samen, zoals ook dat de voorgaande keer hebben mogen doen. Godskennis, zelfkennis en Christuskennis. Dat zijn de voorwaarden voor een waarachtig gebed dat zeker door God verhoord zal worden. En de inhoud wat er gebeden wordt, ja, al wat u ontbreekt. Alle lichamelijke en geestelijke nooddruft. Nooddruft is wat wij behoeven, wat wij nodig hebben, al wat u ontbreekt. En de vorm, het voorbeeld, zoals gezegd, het Onze Vader. Het gebed, de eis, de voorwaarden en de inhoud. Psalm 39. En daarvan het vijfde: nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. Verlos mij door uw onweerstaanbare kracht van al mijn ongerechtigheden en stel mij niet getrouwen toeverlaat, de dwaze sterveling, tot een smaad. Vers 8. Hoor mijn gebed, mijn bang geroep, o Heer, dat ik schreiend u mijn leed vertoon. Ik die bij u als vreemdeling verkeren hier gelijk mijn vaders woon. Hij wendt uw hand en plagen van mij af. Verkwik mij eer ik daar in het graf. Ook dat is een gebed. Al wat u ontbreekt, ook als het sterven wordt. Want als God zijn volk baart, tot leven verwekt, dan komen ze met een schreeuw ter wereld. En ze gaan met een schreeuw over de wereld. En met een schreeuw, een zucht, een gebed, een aanroeping van Gods naam van de wereld. Een roepend volk, een smekend en biddend, een kermend volk. Psalm 39, 5 en 8. Thank you. gemeente vanmorgen geleerd niet te laat en niet verkeerd bidden. Te laat. Verkeerd. De rijke man. Niet tot God, maar tot Abraham. Te laat. Voor eeuwig te laat. Nu, hier, in een waarachtig gebed, tot God te mogen uitgaan. Nu, tot de ware God. En zo leren wij ook vanmiddag aanhoudend. Aanhoudend. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen, zijn discipelen, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Niet alleen op tijd, altijd. Tot de ware, de enig ware God bidden. Aanhoudend. En dat gebed. Wij worden niet uitgenodigd om dat te doen, maar het wordt ons geboden. Er is een gebod om te bidden en zo zijn we ook dit jaar begonnen. Met de bidstond voor het was een arbeid. Dat jaarseizoen dat alweer afgesloten is. We mochten dan beginnen met de eis van het gebed. Bid. Matthäus 7, bid, de eisen bevel, het gebod ook vanmiddag weer. Dat gebod om te bidden. En dat ook altijd te doen. Altijd bidden, niet vertragen. En ook Paulus herhaalt het in 1 Thessalonicenzen 5. Bid zonder ophouden. Een gebod. Altijd te bidden. En dan vragen we ons, geliefde, af waarom? Eist God dat van ons? Waarom? Het gebod om te bidden. En mogen wij dan drie dingen noemen? Drie zaken voorstellen. Ten eerste is dat het recht van God. Hij heeft recht op ons gebed. Wat is gebed eigenlijk? Ten diepste is een gebed een erkenning. Een erkenning dat God God is. Een erkenning dat God de bron is van al het goede. Een erkenning dat wij niets kunnen ontvangen buiten God om. Alleen uit hem kunnen wij verkrijgen wat nodig is voor tijd en eeuwigheid. Dus dat is een gebed in de eerste plaats, een erkenning van God als de gever van alle goed. En in de dankzegging nog een keer erkennen, gij gaaft het al. En in het gebed, het smeekgebed en in het dankgebed, en dat is een gebed, smeekgebed, dankgebed, beide keren erkenning, God is de gever. Als we het vragen, als we hem ervoor danken, erkennen. En God heeft daar recht op, dat wij hem erkennen als de bron en de gever van alle goed. En hem daarvoor danken, want daarom zijn wij ook geschapen. Om uit die bron te leven. Om voor die bron God te knielen. Om die bron te danken. Dus dat is het recht van God. Daartoe heeft hij ons geschapen. Om uit hem en tot eer van hem te leven. Ten tweede, is hij het ook waardig? Want, ze hebben ook gesproken aan de avond van de dankstond, want natuurlijk kan iemand ook voor ons onmisbaar zijn, maar toch een slecht mens. Wij weten ons wel afhankelijk van een harde meester, maar hij is het eigenlijk niet waard. dat we hem gehoorzamen. Hoe anders ligt het hier? Hij is God, hij is liefde. Hij is ook waardig om aangeroepen en gedankt te worden. Hij is goed, alleen maar goed. In de schepping van hemel en aarde, in onderhouding daarvan, in de zending van zijn eigen lieve kind, hij is ook waardig om gedankt te worden. Hij heeft er recht op. Hij is het waardig. En het derde, geliefde, wij hebben het zo nodig. En dat weet de Heer ook. En daar blijkt ook zijn goedheid en zijn liefde en zorg uit. Wij hebben het zo nodig. Want buiten hem valt er niets te verkrijgen. Alles uit hem. Alles uit God alleen. We hebben het zo nodig. Hij heeft er recht op. Hij is het waardig. En wij kunnen het niet missen. Zijn zorg, zijn onderhouding. Alleen bij God is het te verkrijgen. Alles. Het is noodzakelijk. En nu gaat de catechismus verder. Om dat derde, dat noodzakelijke van het gebed. Omdat we anders niets verkrijgen kunnen en zullen. Dan gaat de catechisme dat verder uitleggen wat dat nou betekent. En dan wordt het heel scherp neergelegd hoor. Heel scherp, maar ook heel duidelijk. Er staat, u kunt zonder God niets krijgen. U kunt het alleen maar krijgen van God. En dan nog op de wijze van het gebed. Het is het voornaamste stuk der dankbaarheid daarom. Omdat we daarin God erkennen als de bron van alle goed. En God eist het van ons. Dat heb ik u ook voorgehouden. En God zal zijn genade en Heilige Geest alleen maar geven aan diegenen die met hartelijke zuchten en zonder ophouden hem daarom bidden en hem daarvoor danken. Alleen maar aan degene die met hartelijke zuchten onophoudelijk hem erom vragen en hem ervoor danken. Alleen die krijgen zijn genade. En zijn Heilige Geest, wat u dacht misschien, oh, maar dat klopt niet. Want ik ken zoveel mensen, misschien bent u er zelf ook wel een. Zoveel mensen die nooit iets vragen, die nooit bidden. En toch krijgen ze. Ja, maar geen genade. En geen Heilige Geest. Ze krijgen wel, weet je wat ze krijgen? Heel veel belastend materiaal, als ik het zo mag zeggen. Zij vergaderen, denken zij, schatten op de bank, schatten, voorraden. Maar ze ontvangen, u weet het, eigenlijk alleen maar schatten aan toren. Iedere gift van God, buiten dat waarachtige gebed om, buiten de waarachtige bekering om, verzwaart uw oordeel. Iemand die veel heeft, heeft veel te verantwoorden. En als hij er niet mee in God eindigt, zal hij nog dieper wegzinken. Wee degenen die rijk zijn. Die zinken dieper weg dan de grootste armoedzaaier die onbekeerd sterft. Want die eerste heeft meer te verantwoorden, heeft meer ontvangen. En staat dieper in de schuld bij God. Dus vergis u zich niet. Er staat niet dat je niks ontvangt, dan alleen maar op het gebed. Maar dat je alleen genade en Heilige Geest ontvangt in de weg der gebeden. En dat wordt heel duidelijk omschreven. Niet maar als een verzoekje zomaar lukraak tot God gericht. Maar hartelijk zuchtende. En dat onophoudelijk. En die alleen ontvangen genade en geest. Met andere woorden, er wordt ook heel veel ontvangen buiten dat zuchten om. Maar dat verzwaart alleen uw oordeel. Hier gaat het om Gods volk. En die krijgen genade en geest. Alleen als ze erom bidden. En dat bidden nogmaals, vergist u zich niet. En hier is weer de catechismus, ja, eigenlijk altijd wel, bijzonder eerlijk, helder, scherp, overtuigend. Ze sturen ons niet maar met een kluitje in het riet, zo van vrachten maar veel om, hoor. Vrachten maar veel om. Hartelijk, met je hart, hè. Zuchten, wat is zuchten? Nou, dat is iets wat u doet als u bezwaard bent. Als er een last ligt op uw hart, als u ergens onder gebukt gaat, dan zucht u. Dat van harte, dat is oprecht. En dat staat er nog één keer heel nadrukkelijk bij, onophoudelijk. Ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. Altijd bidden. Voelt u hoe scherp dat ligt? Hoe eerlijk we ook vanmiddag behandeld worden, staat ons niet aan. Maar wou God dan met minder genoegen nemen, denkt u? En wilt u dan met minder toe? Dacht u God af te kunnen schepen met een enkel gebedje, als het zo eens uitkomt en niet te lang, want ach, zeker niet onophoudelijk, want ik heb als mensen gekend die zeggen, ik bid maar één keer per dag, maar is dat voor nodig om het 3 of 5 keer te doen? Is toch wel duidelijk, je moet maar durven. Mens durft veel, hoor, durft alles. Maar hier staat het wel zoals het is. Er is een eis. Het wordt ons geboden. Je zult bidden. God heeft er recht op om erkend te worden. Hij is het waardig om erkend te worden. En we hebben het zo nodig om hem aan te roepen. Om van hem genade en heilige geest te verkrijgen. Maar dan wel zo bidden, geliefde. Met zuchten. Met smekingen. En oprecht. En dan weet u best wel of u oprecht bent. U weet best wel of u uw hart erin mee kunt krijgen. U weet best wel wanneer u wat lippendienst heeft bewezen. Dat u nou ook nog weet dat u gebeden heeft. Of heb ik wel gebeden? Dat weet u wel. Dat is geen gebed. De catechismus, Gods woord, kan het er niet verhouden. Onophoudelijk. Nee, u begrijpt het al wel. Dat kan ook, zoals men vroeger wel zei, met de pet op. Misschien nog wel meer met de pet op dan met de pet af. Ik laat dat rusten. Ik bedoel, het gaat erom, als er staat altijd bidden, dat dat natuurlijk ook onder het werk gebeurt. En zelfs 's nachts kunnen er nog zuchtingen opreizen van een bezwaard gemoed. Altijd bidden, niet vertragen. Geliefde, om genade en heilige geest te verkrijgen, zal er zo tot God moeten uitgegaan om genade. Dan ziet dat toch bijzonder op de dingen die wij elke dag nodig hebben. En geest, dan gaat het over de leiding en de vertroosting, inzicht in Gods woord. Het mogen buigen onder de oordelen. Het met God eens zijn in de weg. Als hij zwaar, als hij moeilijk is, als het kruis dragen betekent. Geest om te kunnen zien, te kunnen dragen, om vertroost te worden, al wat nodig is om dit leven door en uit te kunnen. Geliefde, en bijzonder wordt er ook bij gezegd, dank. Niet alleen smeekgebed, oprecht, met zuchtingen, onophoudelijk, maar ook danken. En als God, en dat is God, voor ons de bron is om uit hem alles te ontvangen, dan is hij in de dankzegging ook de bron bij wie wij knielen om alles weer terug te geven met dankzegging. Want God onderhoudt ons omdat we met al wat wij hebben ontvangen in hem zouden eindigen. En daarom is dit een bijzonder belangrijke stelregel in het geestelijk leven. Alles wat echt van de Heere is, dat brengt ten eerste op de grond. En ten tweede doet het eindig in God die het gegeven heeft. Daar moet u op letten. Mensen die alleen maar godsdienstig zijn, die gaan met alle gaven omhoog. En die worden groot mee. En die verheffen zich boven anderen. Die zeggen niet wat God mij deed ondervinden. Maar die zeggen wat God mij deed ondervinden. Dat is nou het verschil. Eindig in de bron. En dat is ook het verlangen om straks in die bron te eindigen, letterlijk. In die bron in God verslonden te zijn. Dat is danken. In God opgelost zijn. Die eis komt tot ons. Om zo hartelijk, onophoudelijk, zuchtend, dankend, tot God uit te gaan. De eis van het gebed. We hoorden vroeger nog wel eens de uitdrukking, nu niet meer zo heel veel. Dat volk, dat ware volk van God, heeft een borg voor de ziel en een God voor het leven. Wat betekent dat? Een borg voor de ziel. Dat wil zeggen dat je in een uur van liefde van God hebt ontvangen zijn zoon. Die als een borg voor je ziel is verklaard. Die is gekomen, die tot de ziel heeft gesproken. Zie, hier ben ik ben uw God. Die zich verklaart, dat wil zeggen, ik heb voor u de pers getreden. Ik heb uw verdoemenis doorleden. Ik heb voor u de wet volbracht. Ik heb God voldaan. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood hebt moeten sterven. Een borg voor hun ziel. Dat weten ze. Die hebben ze ontvangen, die is geschonken geworden. En die krijgen nu ook een God voor hun leven. Een God die voor hen zorgt. Een God die stap voor stap hen voortleidt. Onderhoudt en schenkt al wat hen ontbreekt. Een borg voor de ziel en een God voor het leven. En hoe is God een God voor het leven? In dat onophoudelijk aanroepen. Zorg voor mij. Wees gij mijn voor- en achtertocht. Zonder u kan ik niets. Sterk mij in al mijn schreden. Houd mij vast. Want ik ben mijzelf niet toebetrouwd. In alles op de Heere geworpen. Geen voet meer te kunnen bezitten. Geen zucht te kunnen slaken. Zonder God daarin nodig te hebben. Dat is nou een afhankelijk stijl. Diep afhankelijk leven. En dan moeten we zuchten. Ja, laten we daar dan maar eens over zuchten. Wat wordt dat nog weinig gevonden? Waar hier? Wat zou nou de nood kunnen worden vanmiddag? Heren, dat leven ken ik niet. Wat is dat een gelukkig volk dat zo mag leven? Dat is Jacob. Dat is het vrome geslacht. Dat naar God vraagt. Zijn wet betracht. En zoekt zijn aanschijn met verlangen. Met verlangen. Moet ik nou weer binnen? Moet ik nou weer mijn knieën buigen? Moet ik met verlangen? Dat is Jacob. Nou, Jacob is meer, dat weet ik. Maar dat is Jacob ook. Vroom geslacht dat naar God vraagt. Zijn wet betracht en zoekt zijn aanschijn met verlangen. Dat is Jacob. En die verstaat de eis van het gebed. God heeft er recht op. God is het waardig en ik heb het zo nodig. En die verstaat het ook. Dan is het leven één doorlopend gebed. Daar volgt zucht wat af. En die verstaan ook het tweede, geliefde. De voorwaarde. De voorwaarde. Wat klinkt dat streng, hè? Wat klinkt dat streng? Voorwaarde, kom, een vrij gebed. Je gemoed luchten. Dat vind ik veel fijner, aangenamer ook. Wat David daar zegt in Psalm 62. Stort u niet hart uit voor zijn aangezicht, volk. Voorwaarden waar iets aan moet voldoen. Nee. Gebed is toch vrij. Zoals opkomt, zoals oprijzen in het hart. Toch spreekt de catechisme daar zo van. En niet zonder reden, me dunkt. Ik Kijkt u maar eens naar al de schriftplaatsen die daar vermeld zijn. Wordt zo voorgehouden. Voorwaarden. In de zin van, waar moet een gebed nou aan voldoen? Wil het aangenaam zijn voor God? En zeker van verhoring. Hoort u dat? Een gebed dat aangenaam is voor God. En dat zeker verhoord zal worden. Waar moet zo'n gebed nou aan voldoen? Wat aangenaam is. Ja, denkt u daar wel eens aan? Is mijn gebed nou aangenaam? U denkt, dat is wel het laatste waar ik mee bezig ben. Het gaat erom, er is nood en ik moet dat zeggen. Dat moet ik God voorleggen. Aangenaam. Nee, daar heb ik nog nooit aan gedacht. Of uw gebed aangenaam is, doet dat er niet toe dan? Gaat het dan toch altijd weer om onszelf? De Bijbel spreekt anders. Een voorbeeld. Psalm 141. Wat zegt David daar? Mijn gebed wordt gesteld als reukwerk voor uw aangezicht. Wat zegt David? Mijn gebed wordt gesteld als reukwerk. Ziet u die lieflijke geuren opstijgen? Zegt David, mag mijn gebed nou zijn als lieflijk reukwerk voor uw aangezicht. Dat u daar aangenaam, zal ik het eens heel eenvoudig zeggen. Dat u, o Heere, met eerbied gesproken, dat u daar aangenaam ondergesteld bent. Dat u zich verheugt in dit gebed van deze arme smekeling. Mijn gebed wordt gesteld als reukwerk, u aangenaam dus, als reukwerk voor uw aangezicht. Dat vraagt hij. Nou, wat is dat voor een gebed dat nou aangenaam is voor God? Als reukwerk. En dat dan ook zeker verhoord zal worden. Dat moeten we toch weten, wat dat voor een gebed is. Dat God aangenaam is en zeker verhoord zal worden. En dan noemt de catechismus 3 zaken. En dat zijn zaken hoor. Dat zijn zaken. Ten eerste, dat we alleen. U gaat toch niet bij een ander eten, hè? Dat wij alleen de enigwaarde God aanroepen van harte. Dat is de hoofdzin. Dat wij de enigwaarde God van harte aanroepen. Die God, geen misverstand, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft. Die wij aanroepen om al datgene wat hij geboden heeft. Dus dat is het eerste voorwaarde, als het zo mogen zeggen. Nogmaals, het klinkt streng, maar het gaat om het Bijbels gehalte. Dat moet ons binnen bepalen. En dan staat het hier duidelijk. Wie zal het ontkennen? De enige ware God alleen van harte aanroepen, in geest en waarheid. Dan moet u God wel kennen. Die God zoals hij in zijn woord zich geopenbaard heeft. Als een schepper van hemel en aarde. Als die God die alles onderhoudt. Als die rechter van alle vlees. Als die heilige God. Als die zeer rechtvaardige God. Als die zeer barmhartige God in Christus. Kent u God zo? Anders roept u een onbekende God aan. Daar kan het wel mee beginnen, ja. Maar daar kan het niet mee eindigen, nee. Dus God zo kennen. Zoals in zijn woord. En dan zeg ik bij. En vanuit het woord ook aan mijn ziel. Zich heeft geopenbaard. Dat we God hebben leren kennen in zijn volstrekte heiligheid. In zijn majesteit. In zijn heerlijkheid. In zijn rechtvaardigheid waar we moesten buigen onder zijn oordeel. Als rechtvaardig rechter niet anders mij dan een verdoemelijk zondaar te moeten wegwerpen. God zo leren kennen. Als zo rechtvaardig. Maar ook in de schenking van zijn zoon een geschonken borger. Als zo onuitsprekelijk goed en barmhartig. Zo onuitsprekelijk, ja. Al zo lief heeft God de wereld. Ik waag er niets aan, of ik moet zeggen, ik heb er alles aan gewaagd. In het paradijs heb ik er alles aan gewaagd om verloren te gaan. En God met eerbied gesproken wacht er alles aan om zijn volk zalig te maken, zijn eigen kind. zijn eigen schoot en wondenkind, het liefste teerste wat hij had, heeft. Zo God kennen. Nogmaals, als God de mens bekeert, dan loopt hij een onbekende God achterna te schrijven, die hij toch niet kan missen. Dat zijn nou die overtuigende en trekkende werkzaamheden van de Heere. Maar zo blijft het niet. Dat is het eerste, geliefde, wat ik in alle eenvoud u voorhoud. Wat ons voorgehouden wordt. Of wij God werken kennen. Weet u wie u aanroept in uw nood. En dat is het tweede. Niet alleen godskennis, maar ook zelfkennis. Die gaan altijd hand in hand. Want als u werkelijk God hebt leren kennen, in zijn volstrekte heiligheid en majesteit, dan was er van u en van mij niets anders meer over. En dan hoop je as en stof, verdoemelijke as en verdoemelijk stof, niets te wezen in ons eigen oog voor God, ziende op zijn grootheid en almacht. Maar ook niets anders dan verdoemelijk stof te wezen, ziende op zijn heiligheid en rechtvaardigheid. Als God zich openbaart aan de ziel, dan gaat de hel open. En dan schreeuw het uit tegen God, tegen de liefde, tegen de goedheid gezondigd. Dan wordt het nood in de ziel. Dan leert een mens zich kennen zoals hier staat, is een nood en ellendigheid. Is een nood en ellendigheid, ja. Ik weet wel, dat zijn twee zaken die liggen dicht bij elkaar. Nood en ellendigheid. Wat is nood, wat is ellende? De nood dat we zonder hem niets kunnen doen. De ellende dat we van nature buiten God leven. En alleen maar zondigen kunnen, niets anders dan zondigen kunnen. Nood en ellende. Dat leren wij in de ontmoeting met een heilig en rechtvaardig God. En nou zegt de catechismus, kijk, dat is nou, als u het woord dan wil horen vanmiddag, zal ik het een keer zeggen. Ik ben er niet zo erg van geporteerd, dat weet u wel. Daar wordt ook afgoderij mee bedreven. Ik bedoel met het woord gestalte. Er is een gestaltelijke godsdienst. Dat zijn mensen die hebben een aangename gestalte. En die hebben, nou nee, als het daarvan af zou hangen, dan zou ik voor eeuwig verloren gaan. Maar alles hangt aan Gods goedheid. Zijn opzoekende liefde, zijn vasthoudende trouw. Als het met mijn gestalte moet, nee. Maar goed, als ik het dan nog een keer mag zeggen. Dat geeft dan die gestalte van een bedelaar. Dat is een mens die werken God heeft leren kennen in zijn volstrekte recht en heerlijkheid. In zichzelf is een ontzaglijke armoe. In zijn hulpeloosheid en rechteloosheid. Dat brengt de mens aan de grond. En dat geeft dan de gestalte zoals hier staat van de ware bidder. En die kan niet anders meer dan hand en oog opheffen naar omhoog. Waar zou ik het anders van moeten verwachten? God hebben leren kennen. En uzelf als een ellendige die niets kan krijgen. En als een rechteloze die nergens aanspraak op heeft. Als een die overal buiten staat. En dat is een bidder. Die kent God. En die kent zichzelf in zijn nood en ellende. En dan niet maar een beetje. Dan staat hij heel nadrukkelijk weer recht, zuiver en grondig. Niet een beetje aangeslagen. Een beetje benauwd. Een beetje klein van jezelf denken. En dan zeggen ze nog wat dieper, jongen. Nog wat dieper. Nog wat verder. Nog wat verder. Zomaar doorgaan. Nee, zalig. Niets te wezen in ons eigen oog voor God. Eigen lust en zin te vrezen. Te vrezen, word je bang voor jezelf. Dat zijn de voorwaarden. God kennen. Uzelf kennen en uit die kennis, dat kan dan ook niet anders. Wie zichzelf zo leert kennen als verdoemelijk en verfoeilijk stof en as, die buigt. En voor die ziel is het een wonder dat de aarde zich nog niet geopend heeft om zo een levende hel te doen varen. Dat de aarde je nog verdraagt en de hemel niet boven je is ingestort. Want dat is nou een verontmoedigde zondaar. Dat is nou werkelijk een ontledigde ziel. Niets te zijn, niets te hebben, niets te kunnen, niets te willen. Niets. En God alles. Soms valt het zo open. Als dat nou eens mag wezen, hè. Dat is de mens niks, hè. Dat is God alles. En dat is het beste plekje. Dan gaat die ziel zich voor het aangezicht van zijn majesteit, zijn grote heerlijkheid, verootmoedigen. En dan zoekt hij de laagste plaats. Die kan die hier niet vinden hoor. Dat zeg ik er ook bij. Die kan die hier niet vinden. Maar dit zeg ik wel. Iedere weldaad. Een echte weldaad. Verootmoedigt u. Dan komt hij. Steeds lager. En God kweekt geen grote mensen. Maar dat zijn de grootste die het kleinste mogen wezen. Die het meest onder de weldaden hebben mogen bukken. Dat is de boom die de meeste vruchten voortbrengt. Dat is het graan dat het beste draagt. Dat buigt de diepste. Buigen onder de eigen vrucht. Dat brengt hem aan de grond. Weet u wel, die koren. Als er maar een paar aren in zitten, dan blijft hij nog wel staan. Maar als er heel veel aren zitten, dan zakt hij. Dan buigt hij. Die ziel die het meest heeft ontvangen, buigt de diepste. En die zijn het kleinste. Die zijn het kleinste. Zei een katechizant zaterdagmorgen, wat is een eik van de gerechtigheid, dominee? Een eik der gerechtigheid. Is ze nou, dat zal ik proberen te zeggen. Dat zijn kinderen van God, die zijn heel groot in Gods oog. En voor zichzelf zijn ze gekrookt rietje. Want die zullen genaamd worden. Eiken der gerechtigheid, zegt Jesaja, genaamd worden. Zo noemen ze zichzelf niet. Dat moet maar niet vertrouwen. Maar die diepste buigen. Die niet verder kunnen komen, een gekroond riet en een walmende vlaswiek. Die worden door God genoemd eikenbomen der gerechtigheid. En de derde voorwaarde, geliefde. Een vaste grond. En dan moeten we de gemeente van Frieseveen weer ernstig aanzien. Want hier ligt wel een haper, hè? Eerst zeggen we hier, zo smet u, die godskennis moet er zijn. En tweede zeggen we zeker. We kunnen maar nooit genoeg buigen. Daar krijg ik u vanmiddag wel in mee, geloof ik ook niet. Maar nou de derde. Wat is dat dan? Een vaste grond. Een vaste grond. Gemeente, we moeten zeer benauwd zijn. En ik zeg dat niet zonder reden hoor. Dat wij de vaste grond hiervoor houden, daar je niks zeker kunt weten. Dat is voor ons de vaste grond, je kunt maar nooit weten. Dan kan in uw voorstelling de Heer dus kennelijk niet anders zijn dan zoals uw humeur is, dat wisselt nog wel eens. Maar zo is God niet. En heel nadrukkelijk. En ik denk dat juist in het derde punt heel veel aan het licht komt. Dat wij wat bedekken. Waar we liever niet over spreken. U voelt het wel, hè? De zekerheid. Oh, de zekerheid. Ja, maar. De zekerheid. Bent u getrouwd? Ja, zou kunnen. Ik weet het niet precies. Bent u met God verzoend? Ik hoop het, dominee. Hoopt u dat? Hier staat vaste grond. De grootste deugd in onze gezin is niks te hebben. Oh, maar dat heb ik net zelf gezegd. Oh, luister eens. In mijzelf niets. Maar, zegt de kerk, alles in hem. Nee, die roemen niet in eigen bezittingen. Dan zeg ik ook vanmiddag, en ik hoop nooit iets anders zeggen, niets in mij, niets uit mij, niets door mij. In mij woont geen goed. Maar, net als de Heer Jezus tegen Smyrna zegt, en ik geloof dat ik het daarom altijd een van de mooiste brieven heb gevonden. Ik weet uw armoe, Heer, ik heb niks in mezelf. Maar gij zijt rijk, alles in hem. Weet de kerk dat? Ja. Want zo heeft hij zich geopenbaard. Zo heeft hij geschonken en toen werd hij ons alles. En toen misten we niets meer, boven bidden en smeken, in hem ontvangen. Zo groot, kun je sterven. Niets in ons, alles in hem. En dan ligt een vaste grond, maar de derde, de vereisten, de voorwaarden, zo u wil. De derde, dat is Christuskennis. En wat verdrietig dat er onder ons zoveel godsdienst is van buigen, bukken en smeken en bedelen. Aangename gestalte enzovoort. Maar zo gauw het over die dierbare persoon des middelaars gaat, dan zwijgen we. En dan zijn er zelfs die durven te bestaan, te beweren dat dat niet voor al Gods volk nodig is. Dat er velen wel zijn die zalig worden zonder die bewuste Christuskennis te hebben ontvangen. Die hebben waarschijnlijk al vrij vroeg de Bijbel en de catechismus dicht gedaan. Hier zie ik het weer staan. Dat onze vaderen beleden wat Gods woord getuigt. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En u hoort het Paulus zeggen, zal hij dan met Christus niet alle dingen schenken? U hoort het Paulus zeggen, ik weet wie ik geloofd heb. Je weet dat. En Jezus zegt het zelf, de schapen kennen mijn stem, zij kennen mij. Een onbekende Christus, hoe durft u? Dat smart het hart van God. Ik weet wie ik geloofd heb. En dan zegt de catechisme de vaste grond hebben dat hij ons gebed zekerlijk verhoren wil. Hoewel wij zulks onwaardig zijn, nou dat leeft u wel in. Want iedere wel dat is een genadeslag. Dat we het wel eens uitgeroepen hebben, heren, u bent te goed. Dat mag ik niet zeggen, dat weet ik. Moet ik terugnemen? Maar ik wist ook niet hoe ik het moest zeggen. Ik zeg het toch altijd verkeerd. Of misschien wat Jacob zegt. Ik ben geringer dan al uw weldadigheden. Maar hoe dan ook. Het is zo groot, dan word je klein onder. Nee, onwaardig, jawel. Onwaardig, het wordt alleen maar een wonder. Ook dat ik hier sta. Onwaardig. En toch, om Christus wil, zekerlijk zal verhoren, zoals hij zijn woord beloofd heeft. Zoals hij zijn woord beloofd heeft. De Heer Jezus zegt het, ook al wat gij in mijn naam van de Vader begeert, dat zal u gewaarden. Dat zal hij schenken, dat zal hij geven. Dat is geen misschientje. En dan zegt Paulus er nog meer. Boven bidden en smeken uit. Ik heb altijd meer gekregen dan kon vragen. Meer gekregen dan kon vragen. Ja, echt. Zekerlijk. Dan kun je wel eens amen zeggen. Meer dan mijn hart vaak gelooft. Als derde. Voorwaarde. Godskennis. Dan zink ik weg. En kom mezelf tegen als een verdoemelijk, helwaardig zondaar. Maar geleid in de persoon van Christus, delend in zijn weldaden, te mogen bidden, bediend uit Christus, een vaste grond, gij zult horen en gij zult schenken. Om Jezus wil wat? Al wat u ontbreekt. En die mondjes maken we mild en overvloedig. Psalm 81, vers 12. Psalm 81, vers 12. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. Dus hij eist dat wij van hem eisen. Hoort u het? Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Het is het 12e vers van Psalm 81. Voor zo'n gebed zullen vast wel veel woorden nodig zijn, denkt u niet? Om het allemaal nu neer te leggen. Die godskennis, die zelfkennis. Dat u ervan verzekerd bent dat. Weet u, soms is dat maar in één woord. Dan kan een gebed werkelijk zijn, één woord alleen maar och. En in dat woord och, daar kan nou die godskennis in liggen. En de zelfkennis. En ook de overtuiging dat God de stille hoop van zijn ellendig niet zal beschamen. Het kan allemaal in één woord liggen. Zo'n gebedje. Hoewel wij zulks onwaardig zijn. Geliefde, dat hebben we zo bij ons. Dat is Jacob, dat is het vroom geslacht. Dat nou God vraagt, zijn wet betracht en zoekt zijn aanschijn met verlangen. Ik dacht, dat hangt nou al zo geruime tijd als het ware om ons heen. Wat is dat dan toch? Ja, dat is zondag 45. Dat is nou een waar gebed. Jacob, godskennis, die kon bij Bethel niet sterven. Waarom? Omdat hij naar Pnia moest. Die kon niet in de onderhandelingen sterven, maar die moest die afhandeling hebben. Dat moest hij niet, maar dat moest God hebben. Toen voerde hij hem naar Pnia, afhandeling. Dan mocht die ziel buigen onder het recht van God. Toen was het afgelopen met Jacob. Omkopen, voorwaarden stellen, indien gij, dan zal ik. Toen moest hij onverwaardig God toevallen. Door genade kon hij van God niet meer loskomen. Toen stond die man alleen in de nacht van zijn leven. Met alles wat hij verworven had aan de overzijde. Alleen voor God. Dan moet een mens het voor God verliezen. En als een zalig verliezen ligt de winst van de kerk. En dat onverwaardig God toevallen is een heilig recht. Zijt gij met mijn doem gediend, zoek uw eer is het dan. Midden in de nacht. Zoek uw eer, ik heb het verdiend. Dat is Jacob. Die heeft God leren kennen, zijn heilig recht. En dat toegevallen. Dat is Jacob. In de kennis van Christus. Toen ging de zon op over Jacob. De zon der gerechtigheid ging op over Jacob. En dan wordt er morgen zoals er nooit een morgen is geweest. Christus, mijn deel. Mijn rots, mijn eeuwig goed. Verzoend met een drieënige God. En dat weten ze, want vanaf dat ogenblik gaan ze hinken door het leven. Geslagen de heup. Door genade getroffen. De gang eruit. Alle hulpbehoevenden. En dat is Jacob. Ik ben geringer dan al uw weldaden en weldadigheden. Verzinkend onder zoveel goedheid. Voor zo'n doorbrengen. Zo'n slecht en verdorven mensenkind als Jacob. Het geslacht vroom, ach, dat nog God vraagt, zijn wet betracht en zoekt zijn aanschijn. En als het is verborgen, Heere, waar zijt gij dan? Met verlangen. Dat is het geslacht dat naar God vraagt. Dat met verwondering wel eens wakker mag worden. Nog zijt gij bij mij. Dat is geslacht aan God vraagt. Dat is Jacob. Die mogen alles vragen. Al wat u ontbreekt. Al wat u ontbreekt. Dat is laatste slot. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Antwoordde alle geestelijke en lichamelijke noden. Welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed. Dat u ons, mij ook, zelf geleerd heeft. Alle geestelijke en lichamelijke noden. Met hartelijk zuchten van hem begeren. Alles wat nodig is voor de tijd. En voor de eeuwigheid. Wat nodig is voor mij en voor mijn gezin. Voor u en voor de anderen. Voor de kerk, maar ook voor de wereld. De overheid en voor de onderdanen. Alle geestelijke en lichamelijke noden wat nodig is. Heer, wilt u mijn kinderen bekeren? Kleinkinderen. In de gemeente van Vriezenveen. De jeugd, denk ik. opgewonden, zuchtende. Dan komt me ook Ezechiël 9 voor ogen. Ezechiël 9, het is een donkere tijd. En toch, wat verschilt nou de tijd van Ezechiël met onze tijd? Heel voorzichtig, heel voorzichtig. Kijk, weet je wat er nou in Ezechiëls tijd nog was? En ik weet wel, mij komt het oordeel niet toe. En als ik ooit heb gehoopt dat ik het mis heb, dan is het nu. Dat hoop ik echt, dat ik het mis heb. Maar weet je wat er nou in de dagen van Ezechiël nog was? Er was nog een zuchtend volk. Lees maar na in Ezechiël 9. Er waren zuchters in Jeruzalem die zuchten onder de gruwelen van Jeruzalem. En die worden getekend door Christus, de man in de linnen lijfrok. Die worden verzegeld. Dat waren zuchters. Nou, daar gaat het hier over. Die zuchten ook voor volk en vaderland. En die konden bij ogenblikken onder alles en iedereen komen. Het zuchtend vaderland. Ja. En kijk. Dan word ik een beetje benauwd en dan kijk ik nu nog een keer naar Lucas 18 en nu geloof ik dat ik het iets beter begrijp. Zal dat nog gevonden worden? Want dat ware geloof, dat heb je nou vanmiddag toch geleerd, dat zuchten. Zijn die zuchters er nog? Die zo bidden en kermen van de Heer hebben geleerd. Dat drijft het volk, dat drijft de gemeente nog op. Dat wil de Heer nog gebruiken als kurk. Anders was er geen kerk en geen wereld meer. Zuchters, ook onder ons. Die geestelijk verstaan hebben. Wat onze catechismus voorhoudt. Een volk dat met hartelijk zuchten. Onophoudelijk. De Heere aanloopt. Om onmisbare. Onmisbare maar verbeurd. Verbeurde zegeningen. Maar onmisbaar. Dat is het volk. Dat is Gods volk, dat is Jacob. Dat vraagt naar God. En die hebben het wonder geleerd. Dat zij nou God vragen. Dat is omdat God naar Jacob vraagt. En zo is het begonnen. Zo is het begonnen. In het paradijs al. Adam vroeg niet naar God hoor. Nee, maar toen kwam God. Waar zijt gij? Dat is gij. God die vraagt naar Jacob. En daarom kunnen we nog zalig worden. Omdat er een God is die een volk wil hebben. Dat eeuwig in zijn bron zal verzinken. Dat is Jacob. Amen. Laten we eindigen. Jacob, je kan het verder niet brengen dan een bedrieger. En Jacob zegt vanmiddag, hoe is het mogelijk? Dat is uw volk, bedriegers. En toch, eerlijk gemaakt. Die het nou zien dat ze het altijd al geweest zijn, een bedrieger. En dat is een groot voorrecht, Heer, als ze dat mogen zien, dat we een bedrieger zijn. We zijn het dan toch wel, maar dat we het ook eens mogen zien. En dat verbreekt. En dan begint de eerste zucht op te klimmen. Zou je deze bedrieger nog eerlijk willen maken? Heer, gedenk ons als we zo aanstonds weer naar huis gaan. Breng ons op de plaats onze inwoning. En geef ons toch dit in de beoefening. Want opnieuw mest rondom de levensboom. En nu gaan we de kerk uit met nog meer te verantwoorden. En het hoopt zich maar op en het stapelt. Heren, dat we dus mogen bezwijken onder de weldaden. Om ermee aan u als een verbrokene aan de voeten te mogen neerkomen, neerzinken, wegzinken. Met één schreeuw, het eerste gebed, o God. O God, wees mij de zondaar verzoend. Wilt u het nog werken in het midden der gemeente? Achter hebben we zoveel woorden ook niet nodig. En dat gebed, wij kunnen het niet verhouden. En naar de letter, zoals ook vanmiddag gehoord hebben, naar de voorwaarden misschien ook niet, maar u kunt het wel gebruiken. Om door te breken. Tot in het uur der liefde, om dan aan een alles verbeurd hebben zondaar uw zoon te schenken, opdat zij leren uit hem bedienen te zuchten. En al zuchten door dit leven te gaan, en straks uitgezucht en opgelucht in uw grote eeuwigheid te mogen ingaan, om u daarvoor te loven, omdat gij het hebt gedaan. Omdat gij het hebt gedaan. Eindigen in de bron. Heere, gedenk ons in dat ene nodige. Vergeef al onze zonden, ook van deze dag en uren, in spreken en luisteren. En ga niet met ons in het gericht, maar spreek nog van boven het verzoendeksel. En dat alles om Jezus wil. Amen. Zevenenzestig. Een gebed, dal goede God, zij ons genadig en zegen ons met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig ons lichten en hij zij ons goed. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 67.
Thank you.
harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.